Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Het is de week van de podcast bij het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Voor ons complete podcastaanbod ga je naar ad.nl/podcast of naar de site van jouw regionale dagblad /podcast. Voor nu, veel plezier met deze podcast.
Wat een uitzending, hè, dinsdag. Wauw. Ja, we nemen het eerder op, dus ik denk, ik doe net alsof het dinsdag is.
Nee, maar het is nu zondag.
Ja.
En dit wordt uitgezonden op...
Uitgezonden ook.
Uitgezonden, ja, wanneer komen we op de radio?
Maandag, toch?
Ja, maandag gaan we dit op de site zetten.
Ja.
Dit wordt ingewikkeld.
Je moet het gewoon benoemen, want het is gewoon gek dat we het ook niet over die dramaserie van vanavond hebben.
Ja, dat is jammer.
Welke dramaserie?
Ja, jaren 80.
Jaren 80, daar zijn we allemaal nog van. Will, je bent geboren denk ik in de jaren 80.
Nee, ik ben uit 91.
91 zelfs?
Laten we beginnen.
Dat je het EK 88, dat iemand het niet heeft meegemaakt.
Ik had al vroeger altijd zoiets, als iemand EK 88 niet heeft meegemaakt, dan praat ik daar niet eens mee, toch?
Maar ik heb het WK in 98 meegemaakt.
Dennis Bergkamp.
Ja, maar dat is niet het EK 88 hoor, sorry.
Nee,
zeker niet.
Als Daan Schuurmans geschiedenisleraar was, vielen er nooit meer onvoldoendes voor dat vak. En de mannen van VI vandaag redden John de Mol. Qua kijkcijfers dan, hè? Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast. Met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong, die nog even de laatste appjes checkt. En de altijd bellende mediajournalist Dennis Jansen. En mediajournalist met de onuitputtelijke kennis van radio, Mark den Blanke. En de naam van de puur inwisselbare presentator is Manuel Venderbos.
Start de show!
Kunt u iets vertellen erover?
U heeft er een zitten uitkijken, natuurlijk nootjes klaargezet, glaasje wijn er misschien bij, wie zal het zeggen. En dan krijgt u natuurlijk weer kanonnen aan tafel vandaag.
Helene Hendricks, Koen Verbeij, Nicolien Schouwerbrei en Marianne Timmer hebben maar één ding met elkaar gemeen. Ze zitten namelijk vanavond, zaten ze allemaal te kijken, denk ik in ieder geval. Ja? Naar de openingsceremonie.
Zeker.
Was het wat?
Ja, redelijk.
Goed, daar gaan we zo meteen over hebben. Eerst naar ander nieuws van vandaag.
Duizenden jaren lang leefden er alleen jagers in ons land. Ze leefden vreedzaam naast elkaar. Totdat de eerste boeren verschenen.
Zit je daar Schuurmans uit te lachen?
En de basis voor onze samenleving werd gelegd.
Wat wel spannend.
Ja, dat was dus Daan Schuurmans, het verhaal van Nederland. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar zitten jullie er al een beetje in?
Waarin?
Het verhaal van Nederland?
De Olympische Spelen.
De Olympische Spelen, inderdaad. Wacht, dit.
Dit is de Nederlandse delegatie met Lindsey van Zundert en Kjeld Nuis als trotse vlaggedragers. Dit zijn onze helden. Dit zijn onze sporters. De Olympische Winterspelen 2022 zijn officieel gestart.
Ja, het is dus vandaag zondag als deze podcast wordt opgenomen. Hebben jullie vanmorgen gekeken?
Ja, natuurlijk. Balen, man.
Balen? Oh, omdat hij net niet haalde.
Ook Sven Kramer toch? Of niet?
Nou, dat was wel een beetje te verwachten.
We zijn natuurlijk
geen sportkenners. Hè?
Maar om het dan toch weer naar media te trekken. Ik heb wel weer zitten genieten van het interview met Bert Maalderink.
Ja, hadden we Bert gemist.
Ja,
je wel, hè?
Ja. Heel erg.
Ja. Ik mis Bert altijd bij het voetbal.
Ja.
Bij het schaatsen is die geweldig. Hè? Bij het voetbal zijn het weer van die obligate interviews. Dat is juist doordat Bert er is. Elke sporter spreekt dan anders. Dus die mis ik in de andere. Maar nu ben ik blij dat hij er is, toch?
Nee, ik betrapte
ik ben een groot fan van Bert.
Betrapte me wel zo dat ik echt baalde vanmorgen. Dus ik weet niet waarom. Maar ik bedoel, ik ben niet zo van het schaatsen.
Van Patrick Roest?
Ja.
Het was natuurlijk ook gewoon spannende televisie. Dus dat het op het laatste die camera op hem. En dat je dan op een gegeven moment hoop zag krijgen. Ja. En dat weer in drie rondes naar beneden zag kletteren.
Ik had het meer een dag tevoren. Toen belde jij mij. Dennis, jij belde mij. Mm-hmm. En toen zat ik snel het geluid uitzetten. Zodat ik had je op speaker staan. Dat je niet de hele tijd het commentaar bij het Short Track hoorde. En toen dacht ik, gaat ze nou onderuit? Maar ik dacht, dat is in de wissel en zo. En ze zijn gewoon door aan het rijden. En jij hangt op. Ik zet het geluid weer aan. En we zijn een medaille kwijt.
Timing, hè? Timing om te bellen. Hè?
Ja. Maar Angela, mediatechnisch, hoe wordt het in beeld gebracht? Hoe zijn de talkshows van de sport?
Ik heb vooral gisteravond... Ik heb vrijdagavond niet gezien. Ik heb gisteravond naar Dionne zitten kijken. In Dionne, moet ik zeggen.
Dionne de Graaf.
In Studio Peking heet die talkshow.
Ja.
In de tent bij de Jaap Edehal. Ja. Ik als niet enorme sportliefhebber vond het wel een leuke uitzending. Ik bedoel, ik heb die docu gezien over de familie van Irene Schouten en over haar moeder die een hersenbloeding heeft gehad en hoe ze daar met z'n vieren zorg dragen voor die moeder. Dus Naomi dat verhaal raakte mij wel weer, zeg maar. En dat is, was ook het eerste wat ik dacht. Van, ik hoop dat de moeder heeft zitten kijken en dat ze blij is. Ik weet alleen niet of dit nou echt voor de sportliefhebber ook helemaal was wat ze wilde.
Ik vond het wel traag gaan. Het verhaal had ik inderdaad ook al wel een keer gezien. En dan, nou ja, dan zaten en die broer en die zus en dan alle, van allebei dat verhaal.
Ja, ja, maar de NOS moet het ook niet voor de sportliefhebber hebben doen. Het moet gewoon voor de
Oranje fan.
Ja, de Oranje fan. Dus gewoon iemand die nu, die normaal gesproken niet al die sporten volgt. En nu, omdat de Olympische Spelen is, wel massaal voor de buis gaan zitten.
Ja, dat is een uitstekende keuze. En Dionne doet het erg goed. Ja. Heel relaxed, heel goed.
En ik vond Naomi van As ook leuk om dan te horen hoe ze met Sven belt.
Ik moest ook lachen.
Ja, dat is een paar vragen, een paar vragen
dat vind ik dat van mij hoef je dan niet om 9:30 s'avonds nog te gaan wat er helemaal misging bij
analyses.
Nee. Weet je wel? En of ze wel of niet in de slag kwam of niet.
Nee. Ik moest heel hard lachen om Harry Schut. Dat was na die race van... Ja, ja, nee, dat komt hoor. Die race van Irene Schouten was geweest. En nou ja, dan ben je nog even op de baan. En daarna schakelen ze terug naar het studio. En toen kreeg ze zo'n applausje alsof ze met een vliegtuig geland waren. En nou, misschien deed nog één iemand hoe. En toen zei Henry Schut, dit was hoe ongeveer net ook het publiek uit zijn dak ging. Toen Irene Schouten goud won. En ik dacht, hè, maar als dit het was, dan was het niet zo heel enthousiast. Het was zo'n...
Ja. Surrealistisch?
Ja, surrealistisch. Maar
er was geen grapje dan?
Nee, hij maakte het niet als grapje. Hij, nee. Ik dacht dat hij echt het idee had van... er is nu sfeer. Alleen, het viel een beetje...
Grote ruimte, weinig mensen, ja. Ja. Hey, weet je wat ik ook heel leuk vond? Maar dat heb jij... Jij bent daar te jong voor, Mark. Leo Visser vanochtend.
Oh.
Bij de 5000 meter.
Leg even uit wie dat is.
Die haalde ook net geen goud.
Maar daar refereerde ze aan. En ik kan me dat echt nog herinneren. En toen was ik al ziek. En nu was ik weer ziek. Gek genoeg. En ik moet eerlijk zeggen. Ja, ik schaats liever zelf. Maar ik bedoel. Maar je gaat toch zitten. En je hoopt. Ik bedoel. Het is toch weer mooi.
Het is gewoon net even Hollands glorie.
Zeker.
Dat
zeker.
Was Seoul 88.
Nee joh, ik was 5 of 6 of zo. En Leo Visser was van de generatie Hein Vergeer. Die ken je waarschijnlijk beter.
Nee, ja, ik ken al die namen wel, maar nee, dit heb ik niet meegemaakt. Dus, dat
mijn moeder vond Hein Vergeer altijd heel leuk. Maar Hein Vergeer en Leo Visser kwamen uit Haastrecht. Nou, dat ligt praktisch naast de Oude Kerk. Dus dat waren altijd jongens bij ons uit de streek. Maar ik had hem al heel lang niet gezien. En ik vond hem er onwijs goed uitzien. En ik vond hem ook heel leuk. Ja. En goede dingen zeggen over schaatsen. Voor zover ik dat kan beoordelen.
Nou ja, en een fijne stem. Je hebt ook wel eens van die schaatsers die... Nou ja,
Mark Tuitert.
Mark Tuitert vind ik...
Heeft
vind
een hele goede kop. Maar hij praat gozer, maar. Nee, maar zijn stem vind ik altijd irritant.
Ik vind hem als commentator vind ik hem altijd wel recht van spreken hebben. Ja, en goede dingen zeggen.
Ja. Nee, maar je hebt wel schaatsers die komen dan uit het oosten van het land of het noorden van het land. En dan heb je toch iets meer een accent of iets meer teruggetrokken dat je praat.
Rentje Reetsma.
En dat is
hoe vind je mijn accenten tot nu toe?
Fries. Ik herken het niet als Fries.
Sorry.
Nee.
Ik probeer het.
Maar dat vond ik ook grappig aan vanochtend. Ja. Dat je daar Leo Visser, Rintje Ritsma en Mark Tuitert had. 3 generaties. Dat vind ik ook heel... Ja. Ik als niet enorme sportliefhebber geniet dan van zulke randdingen.
Tot zover de sport.
Even, want ze
maar
moeten
vaker Leo Visser zou ik zeggen.
Mij betreft hoeven ze niet gaan uitleggen. Die houding en die schaatslag en zo. Nee? Dan haak ik af.
Ja. Oh, ik vond dat juist dat je dus kon zien aan Kramer. Dat hij zijn rug niet meer goed in de houding kon krijgen. Dat vond ik leuk om te zien.
Ja, en het was goed uitgelegd met beelden erbij. Waarom ik zat te kijken tijdens die race. Van, oh ja, hij gaat nu inderdaad hoger zitten. En dus
hoger zitten? Ging hoger zitten.
Ja.
Goede schaatstermen, Mark.
Ja. Ja, dat wel was van tevoren gezegd. Dan weet je
af en toe in mijn sport, hè? Hoger zitten.
We moeten door.
De backs in het voetbal staan ook heel hoog. Hè? Ja.
Even kort over het schandaal van The Voice. Afgelopen week zat er Welen bij Bo en die reageerde voor het eerst emotioneel en schuldbewust.
Fragmentje?
Nee, ik heb geen fragmentje.
Hoe kan dat nou?
Ja, is effectbejag.
Voorbereiding.
Nee, is expres.
Nee, maar ik vond dat hij eigenlijk... Ja, hij begon natuurlijk...
Het begon wat gek, toch? Ja, je dacht, waar gaat dit heen?
Maar dat was ook een beetje zelfbescherming, denk ik. Want hij zat hoog in zijn emotie. Is dat wel een goede term?
Hoog op het veld, hoog in zijn rug.
Hoog zitten is ook een goede term als het om schaatsen gaat, hoor.
En over emotie ook.
Ja, maar ik vond dat op het moment dat de tranen bij hem kwamen... kwamen eigenlijk precies de woorden die je van iedereen rond de Voice eigenlijk had moeten horen. Van, ja, ik zat erbij en... Ik ben boos op mezelf dat ik het niet heb gezien. Dat is ongeveer wat hij zei, toch?
Ja, dat hij het echt ook niet gezien, niet gemerkt heeft.
Bij een kandidaat in zijn eigen stal, zeg maar, toch? Ook.
Ja, had hij het ook over.
Ja.
Wel in die zin ontluisterend dat er dus zo weinig contact ook is tussen die coaches.
Maar tussen de coaches of tussen de coaches en de kandidaten?
Nee, tussen de coaches ook onderling. Ik bedoel, je verwacht denk ik enigszins wel dat als er zo'n schandaal losbarst, dat iedereen elkaar gaat bellen. Ik bedoel, stel dat er hier op AD iets zou gebeuren, dan bel je toch ook meteen de...
Is dat zo? Denk je dat je dan meteen, dat als er dit is heel ernstig natuurlijk, hè, van Ali B. Denk je dat je dat Waylon dan met Ali B appt? Van joh, Ali, hoe is het met je? Of hoe ga, dat is nogal wat.
Ja, maar ik denk...
Ja, maar wel ook misschien met de collega's om je heen.
Ja, Anouk of Glennis Grace.
Ja, maar Anouk is toch sowieso altijd wel wat lastig benaderbaar. Ik weet niet wat hij over de Glennis Grace heeft gezegd, maar volgens mij...
Ja, Glennis die is pas dit seizoen erbij. Ja. Dus ja, maar, die heeft niks met het verleden te maken.
Nee, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat Waylon en Glennis Grace wel goed contact hebben. Die hebben ook samen wel eens gezongen en dat soort dingen.
Maar ja, Jan gebeld, zei die Jan Smit. Dat was de enige die even kort gesproken had.
Leeuw Klein had hij ook geen contact mee.
Nee, ja, maar dat zijn hele andere werelden natuurlijk.
Ja, ze zullen geen appgroep hebben of zo, denk ik, die coach.
Er zaten trouwens ook twee, om het dan toch nog maar even over de muziek te hebben, zaten twee fantastische kandidaten toch daar?
Simon, hè? Zat er.
Ja. Simon.
Ja, Simon hebben we natuurlijk in onze krant gehad. Ja, ik heb hem al twee keer mogen spreken. En het is naast dat het echt een geweldige zanger is, ook gewoon, ja, het is een Brit die eigenlijk gewoon heel lekker kan zingen. En aan het ontdekken is wat hij ermee kan. En dat is, ja, het is toch zo zonde dat hij, nou ja, je hebt nu het programma Better Than Ever. Ik hoop eigenlijk dat ze zeggen...
Bruggetje.
Nou, niet eens nog, maar dat kunnen we straks doen. Maar ik hoop dat ze die kandidaten die nu in dit seizoen zaten... dat ze daar een speciale Better Than Ever seizoen van maken. Geef ze maar gewoon een podium.
Komt ja, want het is voor die kandidaten natuurlijk ook zonde. Er is toch nog niks over bekend wat daar überhaupt mee gaat gebeuren?
Nee, ik had RTL daarover. We waren over dat interview bezig. Maar ja, ze weten niet hoe het nu verder moet natuurlijk. Want er is een onderzoek, dat moeten ze eerst afwachten. Er is al genoeg opgenomen, maar ja, hoe ga je dat uitzenden? Want ja, Ali B lijkt me niet dat je die nog in beeld kan gaan brengen. Maar ja, op de achtergrond zit natuurlijk ook de pianist de hele tijd in beeld.
Ja, maar die konden wel uitgemonteerd worden, zei Bert van Vinten.
Dat lijkt me ook wel.
Ja, maar
dan nog, je weet toch dat hij daar zat? Het
ongemak is
er. Ja, er liggen nog 10 afleveringen liggen op de plank. Maar
ja, die kunnen ze echt niet meer uitzenden.
Ik denk het ook niet.
Ik vond dat hij een heel goed onderscheid maakte tussen slachtoffers en gedupeerden.
Ja.
Dat vond ik een heel goed... wat de zaak wel ook even... want die, je bent natuurlijk heel erg geneigd om de deelnemers als Simon... en alles ook slachtoffers te noemen. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot wat anderen hebben meegemaakt. Dus ik vond zijn onderscheid tussen slachtoffers en gedupeerden... dat vond ik een goeie.
Ja, en vond je het opvallend dat hij emotioneel werd?
Ik was eigenlijk helemaal niet verrast dat hij ging huilen. Want Waylon huilt gewoon om alles. Dat moeten we ook eerlijk toegeven. En zeker bij dit soort hij is er ook wel oprecht bij betrokken natuurlijk.
Hij heeft ook een dochter, toch? En Bibi is voor de tweede keer zwanger. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Op het moment dat je... bedenk dat het jouw kind is dat daar staat. En dat dat het lastige geval is.
Ik denk niet eens dat hij dat idee had. Maar gewoon ook van de mensen die ik begeleid
van
heb.
Van zichzelf,
dat, ik had wel het idee dat hij een soort van schuldgevoel had. Van wat er was gebeurd. En dat hij daarbij was. En het en niet gezien heb. En dus ook niet heeft kunnen ingrijpen.
Maar ik kan me op alle vlakken tranen voorstellen. Ja.
En dan Bodie inderdaad, die ook wel een beetje schrok volgens mij. Ik dacht van, wat gebeurt hier? Dat wilde ik ook, dat was ook niet de bedoeling.
Dan nog, toch nog even over Better Than Ever. Hoe noem je die mensen dan? Ook gedupeerden of slachtoffer?
Nee,
of?
Better Than Ever zijn gewoon de...
Dat zijn de oud-kandidaten van...
programma, hè, Manuel.
Ja, maar die zou je dan dus ook een soort slachtoffer van het meedoen aan een talentenshow en niet doorbreken kunnen noemen?
Ja,
maar... Zo, die hebben toch gewoon...
Ze zijn allemaal aan lage wal geraakt.
Ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk.
Dat ligt ook gewoon soms heel vaak aan hunzelf.
Het is nogal wat. Je bent toch niet zomaar een stervend artiest? Ik bedoel,
ik heb de winnaar gesproken, Jim van der Zee. Die won dat programma. En vervolgens gingen de onderhandelingen. En wilden ze dat hij hitjes voor de radio ging maken. En ja, hij zei, als ik dat ga doen, ja, dan word ik gek van. En dan walg ik van mezelf. Dat ga ik niet doen. Dus dat heeft hij niet gedaan. En vervolgens is hij in theaters gaan optreden. En had hij het heel erg leuk naar zijn zin. Maar hij zat niet lekker in wat hij maakte.
Mm-hmm.
En toen kwam corona. En toen is hij met alles gekapt. Heeft hij zelfs zijn gitaar een tijd niet meer aangeraakt. En op een gegeven moment begon het weer te kriebelen. En is hij weer lekker met zijn gitaar gaan spelen. En dat nummer Let It Be. En toen werd hij gebeld of hij daar mee wilde doen. Dus het kan ook gewoon zo zijn dat het is niet dat je door die talentenjacht aan lagen wel raakt. Want zo'n Rochelle Pets die daar meedoet, die heeft gewoon een wereldhit gehad met Yellow Claw en is er over de hele wereld geweest. Dus ja, het
werkt nu in een kledingwinkel. Dus bedoel, er is wel wat voor nodig om echt een artiest te worden.
Ja.
Ik win een talentenjacht en ik ben een wereldster. Nee. Dat werd natuurlijk wel, dat wordt heel vaak toch een soort
gedacht
gesuggereerd.
Maar dat willen ze
dus
ook niet allemaal.
De hele generatie denkt het.
Want die Jim, die zei, ik stuurde nog een mailtje en toen vroeg hij of ik een zinnetje aan wilde passen. Want het leek net alsof hij graag een BN'er trainer wilde zijn. En dat wil hij helemaal niet. Hij wil gewoon lekker muziek maken. En elke optreden moet voor hem speciaal zijn. En albums maken en dat soort dingen. Dat vindt hij helemaal niet zo belangrijk.
Ik las dat hij dus dat winnende geld, die 25.000 euro, in de studio wil stoppen. En dat daar ook meerdere mensen goedkoper gebruik van maken.
Nou ja, bijvoorbeeld de kandidaten die aan Better Than Ever hebben meegedaan. Zegt hij van, nou die mogen van mij daar lekker dan in langskomen. Want die studio's in Amsterdam, die zijn natuurlijk, nou ja, daar betaal je altijd wel snel 100 euro voor. Honderden euro's voor. En ja, hij wil gewoon een plek waar mensen creatief kunnen zijn. Lekker muziek kunnen maken in plaats van dat het business is.
Dennis, wilde jij er nog iets over zeggen?
Nou, ik vond wel veelzeggend dat die Jim ook op een gegeven moment aan het spelen was, zeg maar. En dat hij dat gewoon helemaal niet erg vond. Hij zegt, nou ja, laat iemand anders zingen. Dan ga ik gewoon gitaar spelen. Ja. Dat vond ik een geweldige quote. Hij had dat trouwens niet de enige die een geweldige quote had. Want die Welen die heeft ook een paar one-liners tegen die mensen. Toeval moet je zoeken en zo. En
dan zegt hij, ja, dat zijn oude tegeltjes van Borsato die hij heeft overgenomen.
Het is echt een televisie. Hij is echt een televisiemaker geworden, hoor, die Welen, vind ik. Het is, hij denkt ook volgens mij echt, of het komt uit zichzelf. Maar,
Straks leggen we maar weer eens alle talkshows langs de kijkcijferlat. De komst van VI vandaag is toch een soort baksteen in de talkshowvijver. Maar eerst het verhaal van Nederland, verteld door Daan Schuurmans.
Dit is het verhaal van het land waarin we wonen. Over mensen die hier ooit hebben geleefd. Mensen zoals jij en ik. Het is een verhaal met gouden bergen en zwarte bladzijden. Die ons laten zien wie we zijn en hoe we zo zijn geworden. Het is een verhaal over strijd en verzoening. Over vroeger en nu. Dit is ons verhaal.
De stelling is, als Daan Schuurmans geschiedenisleraar was, vielen er nooit meer onvoldoendes voor dat vak.
Ik denk wel dat hij dan last van zijn stem zou hebben.
Ja, wat of vind juist u? Wel, omdat je te veel naar Daan Schuurmans zit te kijken en wegzwijmelt en niet meer oplet.
Oh, dat deed jij?
Nou, nee. Maar ik vond het wel een hele mooie serie. En dat was een van de zinnetjes uit mijn column. Dat ik, als ik zo'n leraar had gehad, dan was het vast loten geweest voor de geschiedenis. Vakken op de middelbare school.
Ja, als het een keuzevak was geweest, bedoel je?
Dat was het.
Ja, op een gegeven moment wel. Ja. In het begin was de onderbouw was verplicht.
Het was zoveel stof. Ik had volgens mij altijd een onvoldoende.
Oh, je bedoelt je eigen geschiedenis.
Wie er ook voor de klas had gestaan.
Nou ja, maar heel eerlijk. Dit gedeelte van de geschiedenis. Ik heb altijd een hele hoge cijfers gehad voor geschiedenis. Omdat ik met luisteren al achters en negens kon halen. Maar dit onderwerp vond ik nooit interessant. Omdat het over de oudheid gaat. Maar hoe hij het nu uitlegt. En hoe je dat met het beeld erbij kreeg. Ja, ik heb gewoon zitten kijken naar iets wat ik eigenlijk niet interessant vind. En dat vind ik toch wel knap.
En vond je het interessant?
Ja, nu vond ik het. Nou, ik was ook wel een beetje geïntrigeerd door het verhaal dat dan erbij werd gespeeld. Dus die korte scène.
De liefdesgeschiedenis.
De jagers en de boeren.
Ja, de liefdesgeschiedenis.
Het jagersmeisje wat verliefd werd op een boer.
Ja.
En toen vervolgens een soort seksueel overschrijdend gedrag overkwam bij de boeren. Ja. Toch? Dat was wat er aan de hand was. Ze werd verliefd op een andere boer.
Ze werd de plek uitgehuwelijkt of zo.
Ja, toen ging er een grote boer ging ervoor staan. Ja. Kom maar, pik in te vinden.
Dat was wel een beetje te veel.
Maar hiervan niet. Kan je wel zeggen, dit was een andere tijd.
Oh ja, dat is 4900 voor Christus ongeveer, toch? Ja. 4500.
Het was een hele lange, heel lang geleden mitoetje.
Ja, maar mooi gemaakt, toch?
Ik vond het heel mooi gemaakt. Ik heb ook echt met interesse zitten kijken. Toevallig die hele periode jagers en boeren, die wordt in de brugpas behandeld.
Die ken je al.
En die heb ik twee keer zien langskomen en langs horen komen aan de eettafel met overhoren en dergelijke. En ik denk dat als ze dit hadden gezien, dat het beter was blijven hangen dan een paar droge alinea's.
Kom net even te laat, dus deze serie.
Ja, nou ja.
Ja, want je hebt dus een vorm.
Ze gaan hier ook niet vrijwillig naar kijken. Laten we het niet mooier maken. Want nee? Die van mij gaan hier niet vrijwillig naar kijken.
Nee?
Nee.
Nee, nou. 15 en 13, nee.
Nou ja, ik heb ze van iets jonger, van 13 en 11, en die haakte ook af.
Maar waarom? Heb je gevraagd waarom?
Nou ja, ze vonden het saai.
Ja.
Saai? En ze vonden Daan een beetje overdreven.
Echt waar?
Ja.
Oké.
Okay. Nou ja, goed, het zijn maar twee mensen.
Ik maak een grapje over zijn stem. Het is vooral, als hij de eerste zin uitspreekt,
Er zit heel veel bombast in die scène.
Ja, en er zat ook echt zo...
muziek.
Zat erin.
Maar
het is geen David Attenborough.
Het past wel.
Nee, maar ik vind het juist... dat wilde ik zeggen. Ik maak een grapje over het begin. Maar ik vind het juist heel erg passen. En ik vind hoe hij het vertelt, vind ik heel prettig.
Nou, en ik vind ook de afwisseling met Andy drama deel. En dan hij iets vertelt. En dan weer een wetenschapper die het duidt. Of iets verder uitlegt. Of wat dan ook.
Ik de beelden, de, beelden de muziek. Maar hoe het verteld, mooi
gefilmd was dat nodig, die wetenschappers nog erbij? Daan toch ook vertellen?
Ja. Ja, nee.
Nee, maar nee. Dat vond ik juist wel weer iets toevoegen.
Dat geeft weer een extra laag, dat vind ik ook hoor. Dat is iets, hè?
Ja, ik ben het juist wel met Manuel wel eens. Omdat die wetenschapper komt dan zo opeens in een studiootje in beeld. Dat ik denk, hè, ja, dat
jammer.
Dat halen we een beetje
eruit. Het is ook een docu, je kan ook een film kijken. Dit
ik
geeft
weet,
het juist
ik denk
extra,
dat als je het
extra
door
duiding.
Daan had laten vertellen, dat je altijd de vraag had, past dit in het dramaverhaal of is dit... Echt.
Daarom het varieert
dat
ook
gewoon. Heel die wetenschapper daar zag zitten en die dan iets vertelde en over wat de ding. Ja, ik vond het heel goed werken.
Maar het had ook nog de stem vandaan kunnen zijn met een graphic of met cijfers of met.
Alsjeblieft.
Nee. Ik vond het dit. Ja, iedereen mag ervan vinden wat hij wil, maar ik vond het best wel redelijk afgewogen in elkaar zitten. Ik vroeg me wel bij andere dingen af. Je ziet hem op een gegeven moment bij die opgravingen in Zwifterband, maar dan loopt hij echt dwars door het gebied heen wat ze aan het opgraven zijn.
Ja, plom,
dus daarvan
plom.
Vroeg ik me wel af.
Trapt hij niet op wel wat botten of zo?
Ja,
dacht je. Gaat dat, kan dat?
Voor de bühne, zeg maar even, dat ze dit nu aan het doen zijn. Ik weet niet of ze nog steeds aan het opgraven zijn.
Ja, ik neem aan dat het inderdaad voor de bühne was.
Nou ja, nee, ik denk dat ze daar wel bezig waren. Maar dat die op een gedeelte liep waar die mocht lopen natuurlijk.
Was ze al gedaan. Ja, daar ga ik ook wel vanuit dat die niet... Want er was wel paniek uitgebroken op het moment dat je hem zag.
Maar het was visueel natuurlijk gewoon uitstekend. Ja, dat was echt mooi. Ja. Ik bedoel, het begon al heel mooi met die ijstijd. Ja. Ik weet niet hoe ze dat gefilmd hebben, maar...
Ik denk ergens in Zweden of zo?
Ja, maar het was...
Ja, denk je? Of was het toen die periode van... wat was het vorig jaar dat er ijs lag? Dat ze toen al
die droombeelden hebben gemaakt. Hij liep ook nog een keer in de sneeuw. Ja. Toen dacht ik ook van, nou, dat was inderdaad rond deze tijd. Hè, ze hebben er 3 jaar lang opgenomen.
Ja, 3 jaar. Dus dan is er wel gewoon tijd om te kiezen wanneer die opnemen.
Het was wel...
Maar gezien het landschap weet ik niet of het nou echt per se in Nederland van nu was.
Ja, dat hij gewoon in Zweden was, bedoel je.
Qua open vlakte bedoel je. Ja. Er zijn wel open vlaktes natuurlijk in Nederland.
Nogal prehistorisch landschap.
Ik had wel...
Er is in Nederland niet veel meer van.
Toen het begon dacht ik wel van... Er is een ijstijd. Er is helemaal niet. En ineens zijn de mensen daar. Ik weet niet precies. Dat heb ik even gemist. Want
dat was op de 7e dag, toch? Of de 6e?
Nee.
Dat
zeiden wij thuis.
Zal ik het nog één keer uitleggen?
Nee. Ik bedoel, ijstijd. En ineens...
De EO zou er denk ik een iets ander verhaal van maken.
Nee,
dan
dat sowieso. Maar,
zou maken
maar ineens NG, waren de mensen. Maar er was geen plant. Er was allemaal ijs.
Ja, maar je zag toch...
Het bokkelde af. En ineens...
Je zag ze toch vanuit Turkije richting Nederland trekken?
De jagers. Ze kwamen uit het Midden-Oosten volgens mij zelfs. De boeren kwamen volgens mij uit...
Turkije
en Griekenland.
Okay.
En de nomaden kwamen uit Rusland. Ja, wel opletten. Ja.
Weet je dat mijn man heeft geschiedenis gestudeerd. Maar die kende heel het fenomeen de Yamnaya-cultuur niet. Want ik voelde me heel dom dat ik het ook niet wist. Maar hij kende het ook niet.
Nou, ik denk dat het gros van Nederland het niet kent.
Ja, maar hij zal vast de studie met 5,5 jaar hebben gehaald. En dan weet je dat soort dingen niet.
Dus, wat dacht hij? Wat heb ik zitten leren? Wat heb ik...
Aardig, Mark.
Dan kan je weer thuiskomen. Nou, daar hebben wel veel mensen naar gekeken. Dus veel mensen hebben iets van geschiedenis geleerd. 1,7 miljoen kijkers.
Ik vond het echt veel.
En op een gegeven moment kwam daar ook in beeld. Ben ik benieuwd, Mark, jij bent van de audio, dat je ook een potwalk kan doen. Dat je dus met Daan door Nederland kan lopen. Heb je dat al gedaan?
Nou, ik zat er wel. Ja, ik heb
je kreeg
gewoon
er zin in.
Ja, ik kreeg er zin in.
Ik kreeg er ook zin in.
Ja.
Ja.
Als ik binnenkort weer een weekje vakantie ergens ooit mag opnemen, dan ga ik denk ik dat wel doen.
Ja. Ja, ik zat al te kijken waar ze zijn. Brielen stond erbij, Deventer stond erbij.
Nou ja, wij lopen daar het maskamerpad. Dus ik dacht, nou, ze kunnen wel combineren.
Dan hoef je niet naar je vrouw te luisteren.
Nou goed,
dan,
de Pieterpad hebben we gelopen.
Naar
we het maskamerpad. Dus dan kunnen ze een potwalk doen. Hartstikke leuk.
Maar ik vond ook echt, ik dacht, dit is echt voor een groot publiek. Het is op alle mogelijke manieren ingestoken. Je kan op alle niveaus kun je instappen. Ja, ik vind het echt, dit zou de NPO vaker moeten doen.
En groots aangepakt. Hè, met een boek, met een online serie, met 2 podcasts. Hè. Ik bedoel, er is ook nog Diederik van Vleuten. Die de helden of de geschiedenisfiguren uit Nederlands geschiedenis. Hè, wat?
Zeg het toch eens.
Figuren uit de Nederlandse geschiedenis bespreekt. Echt veel. Wat er aan gedaan. Kinderserie. Ja.
Maar ik vind het ook zo'n wereldverschil. We zaten denk ik 1 jaar geleden te klagen over wat de NPO deed met chocolade en weet ik veel wat allemaal. En nu komen ze met dit soort producties. En dit is wat de NPO natuurlijk gewoon moet doen. En je merkt ook, je ziet zelfs het verschil in kijkers. Hier kijken ook gewoon 1,7 miljoen mensen naar. Dus je hoeft helemaal geen onzin tv te maken. Zal ik het even zo
noemen. Nou ja, dat was ingestoken door de jonge kijker. We weten niet wat het aandeel jongere kijker hierin is. Of dat dit allemaal 70-plussers waren.
Nee, dat zou
ja, we gaan we natrekken voor volgende. Dat is ja. een vraag aan ja. Guus van der Zalm.
Als zou het maar 10% zijn dat een jongere kijker is geweest bij dit programma, dan was het 50% bij chocola. Want dan zit je al op 170.000.
Ja, het gaat ook altijd om aandelen in
maar toch, heel even, toch was het ook voor kinderen. Was het best bruut, toch? Ik bedoel, werd die moord, dat was echt...
Ja, ja,
dat is een beetje Games of Thrones bijna.
Ik had het idee dat het voor kinderen was gemaakt hoor, toen ik het zat te kijken.
Nee, maar je kan je wel voorstellen dat kinderen kijken, toch?
Maar even, en dit was... de geschiedenis is ook gewoon bruut. Je hoeft kinderen niet te sparen, je moet gewoon de waarheid vertellen.
Okay.
Dus doe dat eens bij je kinderen.
Gelukkig was daar die prettige verschijning van. Dit was echt, ja, en ik moest even denken aan Costa, de film. Want ik ben natuurlijk in Spanje geweest bij de opname van Costa.
Ja,
toen heb ik die oude film nog gezien van Costa. Maar Daan dan inderdaad. En ik dacht van, het is wel echt een man geworden.
Het is zeker een man geworden. Man, ja. Maar dit zit natuurlijk wel in het hoekje van de NTR. Die natuurlijk ook al waanzinnige kinderprogramma's maakt. Met welkom bij de Romeinen. Of
welkom in de Gouden Eeuw. En zo. Ja, klopt. Maar ook daar was het ook weer niet helemaal. Daar ligt wel echt de humor er heel dik bovenop. En de satire. Ik heb wel een stiekem het idee dat die kinderseries leuker worden gevonden door volwassenen dan door kinderen zelf. Die niet alle bruggetjes en dingen, verwijzingen snappen. Maar nee, ja, ik vond het echt een goed gemaakte serie. En ik zou zeggen, het onderwijs doet er ook je voordeel mee. Volgens mij kun je hem zo integraal laten zien.
Volgens mij is het, gebeurt het ook bij schooltv. Want het was wel een beetje schooltv-achtig, toch? Of niet?
Ja, je kan toch ook gewoon als geschiedenisleraar dit pakken en zeker laten zien om het uit te beelden. Ja,
net
het
zoals blijft altijd met Lubach hangen. Heel veel de scholen deden zondag met Lubach op maandag uitzenden.
Ja.
Om TTIP onder de uit te leggen.
Nou ja, zulke dingen.
Ja.
Speciaal voor iedereen. Straks VI vandaag is de reddingsboei van SBS6 en van John de Mol. Maar eerst dit.
Dit is het radiohoekje. Dus Angela, even je mond houden alstublieft.
Mark, je wilde het hebben over een trend op het gebied van gouden platen die artiesten krijgen dan voor hun succes?
Ja, het verbaast mij een beetje. In 2 weken tijd zag ik eerst Mo, de zangeres Mo van Dat Heb Jij Gedaan, een hartstikke mooi nummer. Die ging bij Timo Perlin langs en die kwam een gouden plaat brengen omdat hij haar had geholpen tot dat nummer op de radio kwam. En niet heel veel later kwam Rolf Santjes, bekend van Mas, kwam langs bij Mattie en Marieke om hen ook een gouden plaat te geven omdat zij aan de basis van zijn carrière hadden gestaan.
Voelt dat vies?
Ja, nou bij Mo vond ik het, want dat was de eerste, dat dacht ik, ja dit, oké, dat kan.
Maar het is een gouden plaat die zij heeft gekregen en die ze aan hem wil geven.
Ja.
Nou, ja, vind ik het op zich wel.
Er is nog helemaal niks mis mee.
Ja, eentje is dat één iemand dat doet, maar toen ik het twee keer in 2 weken zag, toen dacht ik, ja, dit moet geen trend worden, het moet wel oprecht blijven.
Maar zij gaf dus haar eigen oude gouden plaat gaf ze weg. Dus.
Nee, daar is gewoon een extra gouden plaat gedrukt en die wordt dan...
Ik vind het juist altijd wel pleiten voor mensen als ze oog houden voor degene aan wie ze succes te danken hebben.
Ja, maar dat is wat ik zeg. Bij Mo, voor Timo, dat kan ik nog een beetje begrijpen. Maar ja, die Rolf Santjes die is door iedereen kapot gedraaid. En die komt dan 2 jaar of 3 jaar later komt hij ook opeens met een gouden plaat aanzetten bij Q-Music.
Je zit te wachten op...
Nou ja, straks komt Dries Roelvink... die heeft geen gouden plaat. Dan komt...
Hey, Jim van der Zee, die komt bij jou omdat je zo'n mooi artikel over hem hebt geschreven.
Ja, maar die wil volgens mij geen gouden plaat.
Komt er ook iemand bij jou, denk je, Manuel?
Bij mij?
Ja, jij hebt toch vroeger ook radio gemaakt?
Ja, dat is al heel lang geleden. Dat is ergens begin van deze eeuw.
En je hebt nooit een artiest groot gemaakt?
Nee, alleen maar kapot gemaakt.
Nou, laten we maar weer over John de Mol hebben.
Nou, dan liggen we op 1, Bo, 19:30, of Lvucht, Talkshow M en VI vandaag op de pijnbank.
Start de show!
Kunt u iets vertellen erover?
U heeft er naar zitten uitkijken, natuurlijk nootjes klaargezet, glaasje wijn er misschien bij, wie zal het zeggen. En dan krijgt u natuurlijk weer kanonnen aan tafel vandaag.
Helene Hendricks, Koen Verweij, Nicolien Charbray en Marianne Timmer hebben maar één ding met elkaar gemeen.
Morgen een nieuwe!
Ja. Jezus. Was dat
nodig? Heb je hem toch weer even op je oren gehad? De stelling luidt: de mannen van VI vandaag redden John de Mol. Qua kijkcijfers dan.
Ja, niet alleen qua kijkcijfers. Zo, hebben we die gehad? Kunnen we door. Nee, ja, het is wel. Met VI vandaag is gewoon de programmering nu redelijk af bij SBS. Hoeven om 1 programma per dag te bedenken. De rest is al voorgeprogrammeerd. En ze scoren. En ik denk dat dat doordat... Nou, kijk, standaard even spieken. We hebben de cijfers gekregen. 879.000 mensen gemiddeld in de eerste 5 weken.
Dat is supergoed.
Dat is geweldig. En dat straalt natuurlijk ook af op die andere programma's. Waardoor die krijgen misschien tot iemand de laatste 10 minuten ziet. En dan raak je geïnteresseerd en dan kijk je langer. Dus ik denk dat V vandaag best wel veel gaat betekenen voor SBS, John de Mol, Talpa.
Ja, maar ze doen dat sowieso niet zo slecht volgens mij nu, toch? Dat SBS met de Meilandjes en zo. Dat gaat toch sowieso niet heel...
Die zijn niet op tv,
maar,
toch?
Nee. Nu niet meer, maar ik bedoel, dit jaar. Ik heb het over dit jaar. Het televisiejaar.
Die zaterdagavond gaat ook wel aardig, toch? Die tribute show.
Ja. 600.000.
Aardig.
De Alleskunner doet het ook niet slecht.
Wow.
500.000.
500.000, ja.
Voor SBS-begrippen.
Nou ja, dit is in ieder geval een succesnummer.
Marble Mania zit wel behoorlijk in de lift naar beneden.
Dat is geen miljoenen.
Maar het is inderdaad wel, al die programma's scoren nu redelijk. In plaats van dat ze af en toe één programma hadden die dan 800.000 kijkers hadden. Ja. En de rest was dan...
Je zag vaak laag. Dat programma om 9:30, dat echt soms naar 350 of zo zakte. 400.000. Ja. En dat hebben ze nu niet meer. Wat ik zelf ook merk bij het zappen, dat het gewoon heel erg slim is om het om 9:30 te doen. Want er is gewoon niet zoveel om 9:30. Nieuwsuur. Kunnen kijken. Nou ja, dat zijn niet hun concurrenten, denk ik. Bij RTL 4 zit je nog in een programma van Help mijn man is klusser of iets wat al heel erg lang loopt.
Ja, en ook wat lang is uitgesmeerd.
Ja, daarom. Je moet wel heel geïnteresseerd zijn naar het eindresultaat, wil je dan nog blijven hangen. NPO 1, nou ja, dat is ook niet iets waarvan je dan altijd weer...
Maar je zit gewoon op gunstig tijdstip.
Like op woensdag. Ja. Dat vind ik wel echt een... maar ik weet ook niet of dat hetzelfde publiek is. Het is gewoon heel...
En ook voor de kijkcijfers. We hebben Guus van der Zalm van de ESCO over geraadpleegd.
Ja, Stichting Kijkonderzoek.
Ja, en die legde uit van... als je naar al die talkshows kijkt... dan zitten Bo en Op 1 op plekken waarbij mensen... of gewoon de tv uitzetten, omdat het laat is... of kiezen tussen de twee programma's. Dus er zit ook nog gewoon concurrentie. En VI vandaag zit eigenlijk op het tijdstip dat de meeste mensen naar tv kijken. Dus als jij zit te kijken, ja, het is een half uurtje en dan krijg je een reclameblok en dan nog een 5 minuten. Nou, zelfs als je die 5 minuten mist, dan maakt het niet zo heel veel uit voor die kijkcijfers. Dus VI vandaag scoort automatisch ook al lekkerder, omdat ze gewoon op het juiste moment zitten. En mensen willen er natuurlijk naar kijken. Maar je kan wel om 9:30 gaan zitten, maar als niemand wil kijken...
Het is heel makkelijk om te zeggen om 9:30... nou, even kijken wie zij hebben of wat zij ervan vinden.
Ja.
Dat is het volgens mij. Dat was het volgens mij met vrijdag en maandag ook. Even kijken wat Derksen en Van der Gijpen en Genede van vinden. En wie hebben ze? En welke gast zit er?
En het is behalve.
En het duurt kort.
Ja, je hebt dat hele lijstje uitgeprint vanaf 3 januari tot eigenlijk tot deze week. Wat valt je dan het meeste op, Dennis?
Nou ja, Bo is dus de grote winnaar. Hè? Over het algemeen, over die hele eerste 5 weken. Met 904.000 kijkers. En de VI zit daar echt vlak achter met 879. En dat is echt wel heel knap.
En sterker nog, in de laatste week, want we hebben het ook op weekbasis, dan scoorde VI vandaag gewoon meer kijkers dan Bo gemiddeld.
877.000 versus 827.000. Ja, dat is knap.
En bij Bo heb je dus wel, want ik legde dan net uit van 9:30, dan zitten mensen voor tv. Bo duurt heel lang. Eigenlijk duurt Bo te lang voor lekker om je kijkers vast te houden.
Ja.
En daardoor zie je ook dat, ik had de cijfers echt per minuut opgevraagd uit de eerste week. En dan zag je dat Bo wel eens op 1,2 miljoen zit. Alleen tot er dan uiteindelijk...
Met 800.
Nou, niet eens 800, 400. Ja, 400.000 kijkers blijven er maar zitten voor het laatste itempje. Waarbij er inderdaad ook nog een reclameblok zit. En dan moet er nog maar net een item... Ja, Angela zit er dan bijvoorbeeld. En dan moet er nog maar net een item dat je wel kijkt. Grapje.
Ik zeg niks. Ik helemaal niks. Dus ja.
Maar Angela, reageer eens op die cijfers. Want... Ja, we hebben en 7:30 nog niet besproken.
Ik weet ook niet hoeveel het nou zegt. Wat me bij VI opvalt, is als ik daar naar de kijkcijfers kijk door de week heen. En ik kijk een beetje ten koste van wat het dan gaat. Dan kan ik dat niet 1, 2, 3 aanwijzen. Nee. Dus ik heb het idee dat zij ook gewoon een nieuwe groep kijkers naar de televisie trekken. Die eerst niet keken om 9:30. Maar goed, het is niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Ja, dat is gewoon op basis van wat ik... want je zou verwachten, waar komen dan die 800.000 kijkers vandaan? Of laten we ervan uitgaan dat er iets van 350 stond voorheen. Waar komen dan die 500.000 extra kijkers?
Het zijn gewoon heel veel meer kijkers eigenlijk.
Dat heb ik het idee.
Tussen 9:30 en 11:30.
En, maar goed, dat is natte vingerwerk. Zou je iets kunnen zeggen over als dan VI is afgelopen? Waar gaat die kijker dan naartoe?
Nou ja, daar baseer ik me op wat jij toen ook die vorige week volgens mij al uitgezocht had.
Mark?
Ja.
Dat de VI-kijker nou op 1 gaat.
Ja, het valt op dat VI vandaag mannelijk publiek heeft en Op 1 heeft een mannelijk publiek. Dat gaat dan om 60-40, die verhouding. En bij Bo is dat precies andersom. Dus daar kijken
meer
vrouwen naar Bo dan mannen. Dus ja, die programma's hebben dan wel weer overlap met elkaar. En je ziet dus ook dat mensen van VI vandaag naar Op 1 zeppen.
Dat zal straks misschien nog wel meer zijn, want op één gaat straks natuurlijk later beginnen. 11:15.
Maar ja. Ik kan niet, volgens mij kun je nu, je kan zeggen, we hebben 9-5 weken gekeken. Bo staat op 1, VI staat op 2. Je kan er niet heel veel aan. Nee, aan
en als je ook goed kijkt.
Nou ja, wel dat er heel veel mensen kijken, ja. Dus. Hè. Dus vanaf 9:30 tot 11:30, tot 10:45, kijken er toch een hoop mensen naar 3 verschillende talkshows in 2 uur tijd.
En je kan gewoon stellen, VI vandaag doet het goed, Bo
die
doet het goed.
Heel goed, ja.
En op 1 doet ook aardig mee.
Wat me ook nog wel een beetje opvalt, als je al die kijkcijfers kijkt, dan zie je dus in de week dat er nieuws wel echt groot nieuws is, nieuwsontwikkelingen, zoals die week van The Voice, dan zijn mensen toch weer wat meer geneigd om naar de traditionele talkshows te zappen, om te kijken wie daar zitten en wat er over verteld wordt. Mm-hmm. En in weken dat er minder nieuws is, zoals afgelopen week was er natuurlijk, ja, niet zo heel veel nieuws, behalve Rusland en maar niet echt een heel groot nationaal thema wat enorm speelde. En dan hebben zij het veel moeilijker. En dan is de aantrekkingskracht van VI natuurlijk veel groter. Ja. Dat daar gewoon 3 mannen zitten die het nieuws bespreken.
Meer vermaak.
Maken. Ja. En ja,
ja. Ja. Nou ja, qua vermaak
dat vind ik ook meer. Ik vind het ook meer amusement, als ik heel eerlijk ben, dan dat ik het nou echt een enorme talkshow vind.
Qua vermaak krijgen zij natuurlijk wel concurrent bij met Arjen Lubach.
Zeker. Ja,
hebben jullie dat spotje gezien van Arjen Lubach?
Nee.
Nee, nog niet.
Echt niet? Ja, het was gewoon een promo op NPO 1, denk ik. Paul Witteman kondigde aan dat hij met een nieuw programma kwam. Iedere dag 21. Ik dacht, Paul Witteman komt hij met een nieuwe programma. Ik trapte
was
er
weer een deepfake.
En nee, toen kwam Arjen Lubach binnen met een prop in zijn mond en vastgebonden van Paul Witteman, dit is mijn... ik vond hem heel grappig. Ik vond hem echt heel grappig. Ik ging er met boter en suiker in. Echt.
Het staat niet op YouTube. Dus ik kan het niet vinden.
Nee, ik vond het heel leuk.
Nou, dat belooft wat.
Dus ik hoop dat hij, hoe heet het, dit dan ook met een ander aantal coryfeeën herhaalt. Dat ik iedere keer intrap en dat je dan Arjen Lubach met een prop in zijn mond.
Ik begreep wel dat hij inderdaad promos ging doen. Want ik heb hem gevraagd of hij een interview wilde of dat we bij de set langs konden. Hij doet echt gewoon niks qua geschreven pers. Maar er werd mij wel gezegd, er komen een heleboel leuke promos aan. Dus ik denk dat ik je blij kan maken.
Één.
Ja. Dat we dit soort dingen gaan krijgen.
Dat gaat wel iets veranderen, denk ik. Want ja, dat is gewoon iemand die erbij komt, 9:45.
Ja.
Dus, dat, ik bedoel, dat gaat straks, hè, als we over een maand of over anderhalve maand weer een lijstje maken, dan gaat dat wel ten koste van de talkshow.
Maar dit wordt
van
ook wel
Bo,
echt
denk
een,
ik. Of VI.
Het zou maar kunnen dat het voor op één weer een enorme
boost
is. Want VI heeft er niet zoveel last van. Die staan inmiddels ook wel heel erg in de halverwege de top 25 iedere keer. Ja. Maar we moeten nog misschien nog wel, 7 uur moet er wel iets gebeuren als je op basis van deze kijkcijfers ziet.
Nou ja,
het is nog
zowel bij SBS
geflatteerd
als op NPO 1.
Ja, maar laten we vooral even op NPO 1 M concentreren.
7:30 nemen we dat dan heel serieus wat dat betreft?
Nee, ja, daar zit gewoon iemand te oefenen. Maar
M, die 6:98 die ze hier gemiddeld trekt, dat is nog wel enigszins geflatteerd, denk ik, door persconferenties en dergelijke.
Maar ze zit gewoon regelmatig op... Nou, vrijdag stond ze 25 in de kijkcijfer top 25. Dus gewoon onderaan. Mm-hmm. En ik zit al met iemand te appen dat de taart wordt geserveerd als zij buiten de top 25 valt. Grappig natuurlijk, maar het is zo laag dat kan bijna niet voor NPO 1, 7 uur.
Nee, maar dan krijg je dan daarna weer iemand die gaat zitten oefenen.
Ja, maar dus moet je daar misschien
aan allebei. Sophie, ja. Bedoel jij?
Die zal misschien tussendoor even ergens met je mee te zijn gemaakt.
Ja, ik heb inmiddels alweer, ik geloof, 3-4 mensen gesproken die daar weg zijn gegaan. Omdat ze er zelf ook niet meer zo heel erg in geloven. Ja. In Galit en Sophie.
Qua redacteur of zo?
Ja, ja. Mensen op de redactie. Op ook wel cruciale plekken zelfs. Die niet geloven in het product. Daar komt het eigenlijk op neer. En in wat ze daar moeten maken. En ik denk ook dat ze gewoon echt goed moeten nadenken bij de NPO. Als ze door willen met een talkshow, dan zullen ze toch iets moeten maken wat iets minder
highbrow
is. Ja, en highbrow en gooi al die termen er maar op. Maar toch iets meer. Het gekke blijft dat De Wereld Draait Door was natuurlijk elitair. Dat was grachtengordel. Dat was sommige momenten ook. Maar toch, je kon daar echt op alle mogelijke manieren naar kijken.
Ja, ja maar ja. Matthijs kan gewoon een verhaal vertellen. Ja. Dat doet hij nu op zaterdagavond weer. Is het ook weer highbrow en toch zit je er gewoon met z'n allen naar te kijken.
Ja.
Het heeft een dynamiek. Het heeft een dynamiek wat echt zo lekker is om naar te kijken.
Behalve gisteren.
Gisteren was hij er niet. Was hij niet. Komt vanavond.
Ik zat wel echt te denken, hè? Heb ik dat gemist?
Nee, hij moest plaatsmaken voor Dione.
Oh ja.
Maar dat blijft gewoon wel, als je naar dat tijdslot kijkt, je hoeft het ook niet gewoon, als je het niet ziet, je mist niks. Nee, er is geen gesprek wat je mist. Er is geen optreden waarvan je denkt, van dat moet ik zien. Ja, ik vind die muziek, ik ben een muziekbarbaar, dat geef ik toe. Maar ik
het is niet urgent, bedoel je? Het is niet urgent.
Ja, het hoort wel. Het wel zijn.
Ja, en het is ook gewoon, je mist niks. Maar ik vind het zelfs vind ik vervelend om naar te kijken. En dat vind ik wel het andere uiterste nu antwoorden. Jij noemt het al corvé als je daarna moet kijken.
Maar dat kan ook nog persoonlijk zijn.
Ja, maar ik heb geen reden om naar te kijken. En als het dan in beeld komt, nou ja, bij mij gaat dan snel de afstandsbediening. Of nou ja, mijn droombaas gaat zeppen naar... een andere plek. Weet ik niet zo direct. Vaak gaat hij ook gewoon om 7 uur even uit. En dan om 7:30 weer aan.
Ik zap even door naar aankomende week. Waar kijken we nou wel naar uit? Behalve naar hem. Daar kijk je dus niet naar uit.
Nou, ik kijk uit naar vanavond natuurlijk. Want daar hebben we weer Matthijs Gadon. Maar volgende week weet ik even niet. Ja, daar heb je niks aan als je nu zit te luisteren. Want nee. dan is het gisteren. Ja, 80, hè?
Ik heb een guilty pleasure waar ik eigenlijk al stiekem weken naar kijk. Waar ik nog nooit hardop heb genoemd.
Ga je daar aan meedoen of?
Nee, ik ga er niet aan meedoen.
Er zijn nog shows of zo waar je aan meedoet.
Ja, dat wel. Binnenkort ga ik daar iets over zeggen.
Moet je even uitleggen waarom we deze podcast op zondag opnemen?
Ja.
Omdat ik aankomende week weer in dat programma zit.
Welk programma?
Ja, dat kan ik niet zeggen.
Een programma wat opgenomen wordt.
Met een masker op?
Ik ben nog zangoefening aan het doen. Married at First Sight.
Ja.
Daar ga ik niet aan meedoen.
Dat snap ik.
Dat zou heel gek zijn. Maar dat is wel mijn guilty pleasure. Sociale ongemakken daar vind ik echt... Ik vind het zo fantastisch om naar te kijken. Het duurt wel veel te lang. Er komt er weer zo'n lang reclameblok.
Maar dat was die reclameblokken, dat is wel ergerniswekkend. Ja. Met dat Better Than Ever ook gisteravond.
Maar dat is dus de reden waarom...
Ik weet niet hoeveel chips je en koffie en bier en weet ik wat moet halen. Maar het is ongekend.
Nee, ja,
Heb je deze hamsterwangen gezien?
Ja, bij mij zou je niet zeggen, maar...
Je kan Margriet van Linden een vraag laten stellen.
Ja, maar ik heb de NLC-app. En wat doe ik dan? Dan begin ik gewoon...
20 uur later.
Ja, 20, ja. Bij dat soort programma's moet je zelfs een 30 minuten later. En dan skip ik gewoon al die reclameblokken. Ja,
Alex deed het met de voice. Dus zette hij om 8:30 zit hij, of 8:00 wanneer het begon, zette hij hem stil. Dan ging hij wat anders doen. En dan begon hij om 20 minuten later. Ja.
Ik keek ook altijd de voice op het oude
maar tijdstip. Maar nog even terug op naar dat MAFS. Wat veel mensen weer, wat jullie misschien hebben bij Temptation Island of allemaal van dat soort programma's. Dat heb ik gewoon bij MAFS. Gewoon die sociale ongemakkelijkheid. Volg jullie het of helemaal niet?
Ik bedoel, je moet wel even uitschakelen dat het natuurlijk volslagen debiel is om met een onbekende te trouwen en dan te denken dat je op basis van de wetenschap je liefde kan winnen. Maar ja, het kan wel. Er zijn natuurlijk in het verleden stellen voortgekomen. Nee, ik vind het ook echt een heel leuk programma.
Maar lang geleden.
De eerste twee seizoenen. De
succesfactor is niet heel groot de laatste jaren.
Nee, maar dat er überhaupt één stel is uitgekomen, dat vind ik nog steeds bizar. Maar ze hebben wel dit jaar de formule natuurlijk ietsjes aangepast. En iets minder, zoals de seksuologen zijn, gekeken naar wat mensen willen, maar wat ze nodig hebben.
Echt waar? Nou, ja. Maar ik vind nog steeds bizarre combinaties. Die twee grijze gay dakduiven, waarbij de één echt totaal in mijn irritatiezone zit. Bij alles wat hij zegt met zijn bril. Mm-hmm. Weet je
ze langs elkaar maar leuk vinden.
Wat heeft die bril ermee te maken?
Ja, nee, even, volgens mij even uit te leggen wie het is. Ja. Dat is de bottom line van dit programma. Liefde is geen exacte wetenschap. En dat is juist zo leuk ook, dat het niet zo werkt.
In het verlengde van dit programma komt natuurlijk ook First Dates op NPO 3 weer terug. Met een nieuwe maître.
Oh ja, en dat is een vrouw, hè?
Ja, dat is een vrouw.
Mevrouw
die
Dest.
Heb je ook geïnterviewd, Mark.
Ja, mevrouw Dest.
Ja, mevrouw Dest. De voornaam weet ik even niet wat, precies.
De moeder van die voetballer?
Nee. Nee, dit is een voormalig doorbotje in Amsterdam. Die echt in die sector heel veel heeft gewerkt. En nu gaat zij Sergio vervangen. Die natuurlijk in het theater staat met Jim Bakkum.
Aisela, kijk jij nog ergens naar uit?
Denise niet zo Dest. Vanavond de verschrikkelijke jaren 80 ben ik heel benieuwd naar. Maar goed, daar hebben jullie nu niks aan in die podcast. Ik weet niet, ik vond het boek heel leuk. Maar het boek, een van de verrassingen van het boek was wel dat ik aan het einde erachter kwam dat de ik in de persoon, terwijl je heel tijd denkt dit is Tim Kamps die dit, dat het een meisje bleek te zijn. En dat is vanaf het allereerste begin in die serie wel duidelijk. Maar goed, ja, Jacob Derwig, Kim van Kooten, ja, dat lijkt me een fantastische serie. Ik geniet iedere week van Sander en de Kloof. Dat vind ik een
Sander Schimmelpenning.
Intrigerende serie die je aan het nadenken zet. Ik weet niet of ik het met alles wat hij beweert eens is, maar het zet je in ieder geval aan het nadenken. En het legt in ieder geval de vinger op plekken die niet helemaal kloppen bij ons in de maatschappij. En mijn guilty pleasure blijft Meiden die Rijden.
Oh ja, de vrachtwagenchauffeurs op NPO 3.
Vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs, ja.
En wat zie je daar? Je ziet ze daar gewoon aan het werk, toch?
Ja, je zit bij ze in de cabine. En dan vertellen ze wat. En dat zijn, dat blijft gewoon een heel grappig format. Ik heb er vorig jaar een column over geschreven, omdat ik me er echt enorm, omdat ik er gewoon enorm van genoot. En vooral ook door de voice-over van Ton Kas, die ze afzeikt en tegelijk een beetje liefdevol toespreekt die mijnen.
Iemand nog iets?
Denise heet ze.
Ja, Denise Dest. Ja, ik riep het net al tussendoor.
Oh, sorry. Dat heb ik helemaal niet gehoord. Er is nog een berichtje van iemand via de @AD Media Podcast via Instagram binnengekomen. Jullie zijn echt mijn favoriete podcast. Dat is toch leuk, hè?
Van complimenten voorlezen.
Oh, ja, nou, dat doe ik niet. Leuk dat het radiohoekje is toegevoegd. Ah, kijk, dat vind je wel leuk, ja. En de podcasttip mogen jullie er ook inhouden.
Gouden plaat ook. Hè?
Heb je nog een podcasttip?
Hebben wij nog een podcasttip?
Ik luister nooit podcasts.
Ik zeg altijd... Ja, ik ook. De Knorrenpodcast. Fantastisch. Martijn Koning en Sander van op Zeeland.
Nou, dan vind ik voor de show van Tom vind ik eigenlijk leuker. Omdat dat minder... dat je merkt dat ze minder gedronken en gebloot hebben.
Van Ryan Pandey.
Ryan Pandey en Stefan Pol.
Ja. Vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je namelijk als eerste een verse podcast. Ook als die op maandagavond is. En we zitten dus op Instagram en dan lees ik soms wat dingen voor. Maar dat vindt Mark dan weer irritant als het een compliment is.
Ja,
dat
je moet geen complimentjes doen. Gewoon eerlijk je mening geven.
Ja, @ad_media_podcast. En voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show. En ben je even klaar met media?
Nou, dan kan je een andere podcast luisteren die we ook maken. En dat kan via ad.nl/podcasts.
Vos. Doei. Tot volgende week. Tot volgende week, Dennis.
Ja. Ik geloof er 0,000. En als 0,0 is, dan kan ik er nog 10 decimalen achter gooien. Maar dan is het helemaal 0. Zo wil ik het zeggen.
Dan zegt ze tegen mij, ze hebben het wel gedaan. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, zij hebben het gedaan.
Hij zegt, als ik weet wie het gedaan heeft, zeg, dan ga ik dus naartoe. Zeg, en ik maak hem af. Hij zegt, dan sluiten ze mij maar op en ik heb nog niet zo lang meer.
Ik heb altijd gedacht, vroeg laat gaat iemand in de duivenwereld zeggen, joh, ik weet er iets meer van.
Mijn naam is Berendien Tetelepta. En samen met Casper van Oorschot heb ik de podcast De Moord op de Duivenmelker gemaakt. Luister nu op ad.nl, de sites van de regionale dagbladen en via verschillende podcastplatforms.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.